Er komt nog iemand binnen in de kerk. Nou, zo hoort het wel. Lieve mensen, hartelijk welkom. Ook een hartelijk welkom voor diegenen die op een andere wijze met ons meeluisteren. Ons voorganger is dominee Cor Ofman, de dominee van de cosmetica dingen. Speciaal, denk ik allemaal aan, zijn twee tassen vol. En op het orgel speelt Hans Rijken. Ik heb eigenlijk weinig mededelingen. Alleen maar de normale, maar het was van de week was een leuke week. Albert Verwijk heeft zijn grootste werk uitgegeven. Van de week was de eerste boek afgifte in de Singelkerk in Amsterdam. Volle kerk trouwens. Ontzettend leuk. Hij was ontzettend eervol toegesproken. Het is een mooi werk. Het grootste werk, zei hij zelf. De bloemen gaan vandaag naar Jack en Bono Woesterberg van Dalen. Met de hartelijke groet en bemoediging van ons allemaal uit de kerk. En dan elke vrijdagochtend is de kerkdeur open voor mensen die stilte en rust willen zoeken. Maar je kunt ook een kopje koffie drinken. En onze dominee is natuurlijk ook walgelijk actief elke vrijdagochtend hier. De voedselbank mogen we niet vergeten, die ligt er elke week. Die is vandaag wat in de verdrukking gekomen, zag ik. Maar goed, voor Cor is het ook goed. En na de dienst kunnen we weer koffie drinken in het BSC. Ik ga u voor in gebed. Vader in de hemel, we zitten hier in alle rust bij elkaar. We mogen luisteren naar uw woord. We mogen bidden en zingen ter uw ere. We hebben vrede in ons hart. Terwijl, Heer, uw wereld in brand staat. Het lijkt steeds erger te worden. Met bombardementen over en weer. Met veel leed voor mensen die gebukt gaan onder het geweld dat tegen hen wordt gebruikt. Het lijkt, Heer, dat wij daar geen oplossing voor hebben. En zo worden de mensen steeds gewelddadiger tegen elkaar. Wij, Heer, maar vooral de strijdende partijen, hebben uw hulp nodig. Om weer bij elkaar te komen en de vrede met elkaar te leven. Wij bidden tot u. Wijst u alle partijen de weg. En breng rust in de harten van iedereen. Geef ons allemaal de inzichten en wijsheid om uw vrede uit te dragen. We vragen u, Heer, inspireer ons alsjeblieft. Amen. We zingen lied 84, vers 1, 2 en 6. Thank you.
Onze hulp is in de naam van de enige, de schepper van hemel en aarde, die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet loslaat wat zijn hand begonnen is. Genade zij u en vrede van God, bron van al het leven, en van Jezus Christus, licht van de wereld, en de Heilige Geest, die ons alle met elkaar verbindt in vrede. Amen. Wij willen ook op deze Vredeszondag bidden tot God om ontferming voor de nood van de wereld en zijn naam prijzen, want zijn barmhartigheid kent geen einde. Laten we bidden. O God, omwille van uw mensen, kinderen van één vader, zusters en broeders uit één huis, die toch elkaar naar het leven staan, bidden we om ontferming. Ook voor hen die de moed lijken te hebben opgegeven, die doof zijn geworden voor elk woord van liefde en elke roep tot vrede. O God, we bidden voor hen die vrede zoeken en die verlangen met een leven met u en met elkaar. We roepen tot u om te zien naar onze wereld, om al die slachtoffers in het spel van machten en meesters. En we bidden voor mensen die niet serieus worden genomen in hun messiaans verlangen naar vrede en niet gehoord in hun protest. En om al die kleine, die misschien aanzienlijk lijken, maar die hopen op u en die de droom bewaren van uw koninkrijk. We bidden dat al uw mensenkinderen staande blijven met hoop en volharding onderweg naar morgen. Daarom zingen we biddend. We willen God lof zingen met de woorden van lied 304. Voordat we de Bijbel openslaan, willen we bidden om een ontvankelijk hart. O God van alle mensen, God van vrede, spreek vandaag opnieuw tot ons en laat de verhalen die we horen onze verhalen worden. En neem ons mee in uw droom, een wereld waarin alle verhalen van alle mensen mogen klinken tot inspiratie van elkaar. Een wereld waarin wij u en elkaar verstaan in een taal die aanspreekt. In een taal die ons opent naar u en naar elkaar. In een taal van vrede. Geef ons daarom uw geest, opdat er niets komt tussen u en ons. Door Jezus Christus, onze Heer. Amen. De eerste schriftlezing komt uit het boek Deuteronomium. Het 13e hoofdstuk, de versen 2 tot 6. En daar lezen we: wanneer een profeet of een droomuitlegger uit uw midden een teken of een wonder voorspelt, dat vervolgens uitkomt, en hij verbindt daaraan een oproep om andere, uw onbekende goden te volgen en te dienen, luister dan niet naar wat hij zegt. Want de Heer, uw God, wil u daarmee op de proef stellen om te ontdekken of u hem wel met hart en ziel lief hebt. Blijf de Heer, uw God, volgen. En heb alleen voor hem ontzag. Leef zijn geboden na en luister naar hem. Dien alleen hem en blijf hem toegedaan. En die profeet of droomuitlegger moet ter dood gebracht worden, omdat hij u wilde opzetten tegen de Heer uw God, die u uit Egypte heeft weggehaald en u uit de slavernij heeft bevrijd. Die man heeft immers geprobeerd u af te brengen van de weg die de Heer, uw God, u had gewezen. Zo moet u het kwaad dat zich bij u aandient in de kiem smoren. Tot zover deze lezing. We zingen lied 139, de versen 8 en 14.
Thank you.
En we lezen uit het evangelie naar de beschrijving van Marcus uit het 9e hoofdstuk, de versen 30 tot 37. Jezus en zijn leerlingen vertrokken uit de streek waar ze voorheen waren en reisden door Galilea. Maar hij wilde niet dat iemand dat te weten kwam, want hij was bezig zijn leerlingen onderricht te geven. Hij zei tegen hen: de mensenzoon wordt uitgeleverd aan de mensen. Die zullen hem doden, maar na 3 dagen zal hij uit de dood opstaan. Ze begrepen deze uitspraak niet, maar durfden hem geen vragen te stellen. Ze kwamen in Kafarnaüm. Toen ze in huis waren, vroeg hij hun: waarover waren jullie onderweg aan het redetwisten? Ze zwegen, want ze hadden onderweg met elkaar getwist over de vraag wie van hen de belangrijkste was. Hij ging zitten en riep de 12 bij zich. Hij zei tegen hen: wie de belangrijkste wil zijn, moet de minste van allemaal willen zijn en ieders dienaar. Hij pakte een kind op en zette het in hun midden neer. Hij sloeg zijn arm eromheen en zei tegen hen: wie in mijn naam 1 zo'n kind bij zich opneemt, neemt mij op. En wie mij opneemt, neemt niet mij op, maar hem die mij gezonden heeft. Tot zover de lezing uit het evangelie. We zingen lied 782. Ik wil u vragen om na de overdenking en het daaropvolgende orgel- of pianospel, ik denk orgelspel, want ik zie dat de piano nog helemaal afgedekt is, om daarna te zingen lied 1001. Lieve gemeente van onze Heer Jezus Christus, vandaag is het Vredeszondag, hier ook in Oostzaan, maar in heel veel kerken in Nederland wordt er gesproken over en gezongen en gebeden voor vrede. En soms denk ik wel eens, voor mij is het eigenlijk iedere zondag Vredeszondag of Vluchtelingenzondag. Omdat ik op mijn spreekuur bij Stap Verder zo ongeveer half Afrika over de vloer krijg. Asielzoekers uit Eritrea, uit Somalië, uit Sierra Leone, migranten uit Ghana en Nigeria. Afgelopen vrijdag waren het er weer 25. En dan merk ik gewoon dat er zoveel verhalen worden verteld waar je niet goed van wordt eigenlijk. Dat je afvraagt van, komt er ooit nog vrede en veiligheid? En waar staan wij dan? Want heel wat van de mensen die ik ontmoet zijn naar Nederland gekomen in de hoop op een veilige plek vanwege oorlogsgeweld in hun eigen land. Maar soms ook vanwege armoede of een ongeneeslijke ziekte die daar niet te behandelen valt. En dat ze hopen dat ze hier behandeling zouden kunnen krijgen. En dat is dus niet meer vanzelfsprekend, vinden veel Nederlanders tegenwoordig. Want ons land is vol, roepen ze. En de regering roept een asielcrisis uit, in welke vorm dan ook, om in feite de instroom van vluchtelingen te beperken. En dan vraag je je af, waar komt dat onderbuikgevoel vandaan? Die harde taal, zo van oprotten, je hoort hier niet. Is dat dan angst? Angst voor de onbekende vreemdeling? En dan de onwil om onze welvaart met anderen te delen? Als je je opeens buitengesloten voelt, is dat voor mensen heel pijnlijk. En dat merk ik gewoon in de gesprekken. Toen ik als theologiestudent ooit een keer in het Friese Lollum preekte, ik weet niet of u weet waar dat ligt, sprak de voltallige kerkraad, en in die tijd had je nog heel wat kerkraadsleden die dan tegelijk na het consistoriegebed de kerk inkwamen, sprak de voltallige kerkraad enkel Fries. En ik merkte, ik voelde me opeens een buitenstaander. Alleen toen het consistoriegebed gebeden werd, was dat opeens in het Nederlands. En toen hoorde ik er opeens weer bij, of toch niet. Want het kerkraadslid dat me in der tijd naar de gereformeerde kerk reed, verstrekte al rijdend in zijn auto informatie over de bevolkingssamenstelling. 2/3 van het dorp was gereformeerd en 1/3 hervormd. En ja, daar was wat nieuwbouw, daar woonden geboefte. Dat waren kennelijk niet-gelovigen. Want anders gelovigen kende het dorp denk ik niet toen nog. En als ik mij de stad van mijn geboorte, Groningen, voor de geest haal, uit de jaren 60, dan zou ik misschien ook bang zijn geweest voor wat anders was dan wit en gereformeerd. Je had je eigen bubbel, net zoals we nu natuurlijk onze eigen bubbel hebben. Maar toen was dat mijn referentiekader. En toen ik een jaar of 14 was, en er kwamen een paar Molukse jongens bij ons in de kerk, hoorde ik iemand achter me zeggen, kijk een zwaarde, kijk een zwarte. We zouden nu iemand van kleur of zo. En moslims leerde ik pas kennen toen ik ging studeren in Amsterdam. En dan is het natuurlijk vraag, heb ik ook aan hen een boodschap? heb ik een vredesboodschap aan wie niet vanzelfsprekend tot mijn bubbel behoort. Die qua godsdienst en cultuur anders is dan ik. Moeten zij zich dan maar aanpassen aan wat mij lief is, waar ik voor sta? En vraag ik dat dan ook aan al die andere Amsterdamse nieuwkomers die zich aan mijn godsdienstige normen en waarden niks verlegen laten liggen? Soms heb ik wel eens het gevoel dat het geloof van christen en moslimmigranten een band is die samen bindt. Ik merk het gewoon van de vluchtelingen uit Sierra Leone. Ze vieren samen het kerstfeest, of ze nou christen zijn of moslim. En het gaat heel gemoedelijk. Goed, vandaag is het dus Vredeszondag. En ik dacht eerst aan het thema geweld eindigt waar liefde begint. Want dat stond vroeger op een button die ik op mijn jas had. Dat is al heel lang geleden. En dan kun je afvragen, was ik toen niet te goed gelovig? Want de wereld van onze dagen is toch vergeven van geweld. En het lijkt maar niet te stoppen. Of het nou gaat over de Oekraïne nu al jaren, of over de oorlog tussen Israël en Hamas en Hezbollah. Maar dan lijken we soms te vergeten dat andere landen, een land als Soedan, met meer dan 1 miljoen vluchtelingen ook, dat er zoveel brandhaarden en schroeiplekken zijn op aarde en dat het als het ware overal schuurt. Het schuurt op die Griekse eilandjes waar mensen in bootjes aankomen, of op het Italiaanse Lampedusa, waar een dokter, een arts, een huisarts 10.000 mensen heeft behandeld en voor hun rechten is opgekomen. Hij kreeg ooit in Groningen een erepenning. En dan zie je het gebeuren, dat als het ware de grenzen worden gesloten en dat mensen worden teruggeduwd. Ik sprak een mevrouw die in Kroatië werd gestopt door de politie toen ze daar kwam. Ze namen vingerafdrukken. En ze heeft daar 7 uur verbleven. Ze kreeg niet te eten of te drinken. Ze werd gewoon weer weggeduwd de bush in, waar ze werd verkracht. En uiteindelijk wist ze toch Nederland te bereiken. En Nederland zegt, sorry, je hebt je vingerafdrukken ooit in Kroatië afgestaan. Ga maar terug naar dat land. Dat heet de Dublin Claim. Je zou kunnen zeggen, wie hebben er nou eigenlijk koudwatervrees? En natuurlijk kunnen we wegkijken, alsof het ons niet aangaat. En dan meeroepen in dat grote koor wat je steeds harder hoort zingen. Ga terug, terug naar je eigen land. En dat is overigens niet van vandaag of gisteren. Linda Polman, een journaliste, beschreef in een boek, Niemand wil ze hebben, hoe er vroeger ook met vreemdelingen werd omgegaan. Vluchtelingen die nergens welkom zijn. En dat heeft een lange voorgeschiedenis, want Polman beschrijft de situatie in Nederland van voor de Tweede Wereldoorlog. En de toenmalige regering had besloten dat de opvang van Joodse vluchtelingen uit Duitsland, die niet bij de grens waren tegengehouden, op 1 locatie zouden worden gecentraliseerd. En de keuze was gevallen op Ermelo. Maar koningin Wilhelmina, die liet vanaf haar vakantieadres in Zwitserland, geïrriteerd aan minister Van Boeien, weten dat ze er niet gediend van was dat een vluchtelingenkamp zo dicht in de buurt van haar eigen zomerverblijf zou komen. Het zou, schreef ze, haar aangenamer zijn als de vluchtelingen veel verder van het Loo gedirigeerd zouden worden, te meer omdat het kamp geen kwestie van korte duur zal zijn. Ze wilde letterlijk geen vluchtelingenkamp in haar achtertuin. En ook de ANWB, toen nog de Algemene Nederlandse Wielrijdersbond, bezwaar maakte dat zo het toerisme op de Veluwe schade werd toegebracht en de streng christelijke dorpelingen van Amelo kwamen ook in opstand. Het zou gedaan zijn met de zondagsrust als er duizenden Joden kwamen. Niemand wilde ze hebben. En het is eigenlijk gek, want met welk recht mogen wij de toegang en het verblijf weigeren aan mensen die nu een veilige plek zoeken, omdat ze niet veilig kunnen leven in het land van herkomst? Ik weet niet precies of u dat ook hebt meegemaakt met familieleden, maar in het begin van de jaren 50 besloten nogal wat Nederlanders om te vertrekken naar andere landen. Ze emigreerden naar Canada, naar de Verenigde Staten, naar Australië, naar Nieuw-Zeeland. Als was het een nieuw paradijs om daar een nieuw leven op te bouwen. En ze stichtten zelfs hun eigen Nederlandstalige kerken, die in feite nog steeds bestaan. En zo heb je tegenwoordig in Amsterdam heel veel migrantenkerken, wel zo'n 80 in de Bijlmer, waar mensen uit Afrika, Azië, Latijns-Amerika hun geloof beleven. En ik vind een heel mooi voorbeeld, pastor Samuel Lee. Hij was een tijdje theoloog des vaderlands en schreef hele verhalen, ook in het dagblad Trouw, die in zijn kerk mensen uit verschillende culturen weet te verbinden. Hij was in 2018 een van de sprekers op mijn afscheid bij het Wereldhuis. En dat is ook alweer 6 jaar geleden. Maar in zijn laatste boek, De Bijbel in de Bijlmer, roept hij op tot inclusiviteit. Om niet gescheiden op te trekken. En is dat dan een oproep aan mijzelf of aan ons allemaal? Soms denk ik, ik moet niet alleen barmhartig, maar ook warmhartig zijn voor mensen die op mijn weg komen. En die op de een of andere manier proberen zich vast te klampen aan dat beetje houvast dat we als stap verder in de Bijlmer kunnen geven. En ik denk dat dat alleen maar kan doordat we ons met een warm hart verdiepen in het verhaal van de ander. Als het alleen maar over anderen gaat, maar je spreekt er nooit mee, dan weet je ook nooit wat iemand is overkomen. En kun je ook niet als het ware warmhartig worden. En daar moet je de tijd voor nemen. Zeker als een levensverhaal er met horten en stoten uitkomt. Want heel veel mensen schamen zich ervoor om te vertellen wat hun is overkomen. En dan krijg ik iedere keer die schokkende verhalen te horen over verkrachting en marteling en gevangenschap. En daarover, dat kan ik me heel goed voorstellen, praat je ook niet met de eerste, de beste IND-ambtenaar tijdens je eerste gehoor. Daar is toch iets van vertrouwen voor nodig. En dat ontbreekt dan vaak aan beide kanten. De vooringenomenheid van sommige IND-ambtenaren leidt vaak tot de conclusie dat een asielverhaal gewoon ongeloofwaardig is. Zo staat het, vaak niet goed onderbouwd. En ik hoorde van een IND-medewerkster die ik aan de telefoon had om te vragen hoe het nou eigenlijk zat met de procedure. Ze zei dat ze aanvragen wel moest afwijzen om niet het verwijt van haar collega's te krijgen dat ze veel te gemakkelijk verblijfsvergunningen verstrekte. In het evangelieverhaal van deze zondag maken leerlingen elkaar verwijten. Onderweg naar Jeruzalem zijn ze met elkaar aan het bekvechten over wie van hen de belangrijkste is. In wat dan? In vroomheid of in macht of in bezit? Of waren ze al bezig met de vraag wie Jezus zou moeten opvolgen als hij er niet meer zou zijn? Want hij had hen kort tevoren verteld dat hij aan de mensen zou worden uitgeleverd en dat ze hem zouden doden. Dat had hij hen al eerder verteld. Maar ze hadden kennelijk niet meer gehoord dat hij eraan toegevoegd had dat de mensenzoon na 3 dagen weer uit de dood zou opstaan. Maar, zegt Jezus, wie de belangrijkste wil zijn, moet de minste van iedereen durven zijn. Dienaar van allen. In het koninkrijk van God gaat het niet om macht, maar gaat het om dienstbaarheid. En dan kun je zeggen, wij zijn er ten dienste van elkaar. Zeker als kerk van Jezus Christus. En niet om macht uit te oefenen. Nee, je probeert jezelf weg te cijferen. Om die ander de kans te geven om op te bloeien. En zo samen een gemeenschap te vormen. En als je dus dienstbaar zou moeten zijn, zoals Jezus zegt, dan is dat dus niet een boodschap alleen voor zijn volgelingen, maar net zo goed voor politici en beleidsmakers die enkel uit lijken te zijn op macht. Je moet niet de baas willen spelen. Je bent er ten dienste van iedereen en niet alleen van je kiezers. Je bent er juist voor kwetsbare mensen. Die moet je zien staan. En dan tilt Jezus een kind op en zet het in hun midden neer en slaat een arm om het kind heen. En hij zegt, als je zo'n kwetsbaar mensje omhoog tilt in mijn naam, dan ontvang je mij en kom je in aanraking met de eeuwige die mij gezonden heeft. God is dus te herkennen in de kwetsbaarheid van een mensenkind. En zijn vrede begint waar het geweld stopt, waar discriminatie stopt, waar liefde is voor de hele schepping, voor mensen van allerlei kleur en komaf. En de meest kwetsbare vormen het middelpunt. Die hebben zorg en aandacht nodig. En dat is nou net, denk ik, de roeping van de kerk. Daarin hoort zij voorop te gaan. En dat begint bij mensen die je al kent. In hun kwetsbaarheid. Gemeenteleden, buren, kennissen. Maar het wordt ruimer. Want het houdt daar niet mee op. Gods liefde is toch bedoeld voor iedereen. Ook voor mensen die wij niet kennen. Dus ook voor die vreemde ander die op onze weg wordt geplaatst. Die dus ook recht heeft op een veilig bestaan. Dus juist wie er buiten dreigen te vallen, horen erbij. Het gaat dus om een inclusieve samenleving die niemand buitensluit. En wie denken durft dat deze droom het houdt, een vlam die kwijnt maar niet zal doven, wie zich aan deze waarheid toevertrouwt, al komt de onderste steen boven, die zal kreunen onder zorgen, die zal vechten in het verborgen, die zal waken tot de morgen dauwt, die zal zijn ogen niet geloven. Zo mogen het zijn. Amen. Laten we danken en bidden tot God in het geloof dat Hij naar ons luistert omwille van Jezus. O lieve God, we willen U danken dat we ook gezegende mensen zijn. Dat we in Jezus' naam tot zegen zijn geroepen van mensen om ons heen, dichtbij of veraf. Dat we in zijn geest mogen leven, ook vol vertrouwen dat we er niet alleen voor staan. En daarom vragen we U, maak ons tot mensen zoals we bedoeld zijn. Om te delen in plaats van verdeeldheid te zaaien. Om te helen waar de samenleving is gebroken. Om naast de haat en het wantrouwen die op aarde heersen, het zaad te zaaien van vrede en liefde en vertrouwen. En we bidden dat we ons mogen optrekken aan inspirerende voorbeelden van compassie, zoals is voorgeleefd door Jezus. En dat we elkaar voorleven hoe de wereld anders kan worden, een plek waar wordt gedeeld, waar we zorgzaam zijn voor elkaar. En waar we het geloof hebben dat bergen van vooroordelen kan verzetten. En hoop op toekomst voor alle mensen die nu afgeschreven lijken. En liefde en eerbied voor wie kwetsbaar zijn. Daarom bidden wij U om vrede. Dat mensen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen en vechten voor een geloofwaardige politiek. En naar elkaar blijven omzien. Rekening houden met elkaar. En elkaar niet verketteren. Geef dat we mensen zo nabij kunnen zijn dat ze zich bevrijd voelen. En niet meer bang en angstig leven. En dat we zo voorbeeldig mogen zijn. In stilte bidden we voor wat ons persoonlijk bezighoudt. O lieve God, hoor ons en zie ons aan. Ga met ons mee. Wijs ons de weg naar de vrede zoals die is voorgeleefd door Jezus in recht en barmhartigheid. Hij leerde ons bidden, onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden. Gelijk in de hemel, als er ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boze. Want van U is het koninkrijk. En de kracht. En de heerlijkheid. Tot in eeuwigheid. Amen. Dan mag u nu luisteren waar de collecties voor bestemd zijn.
Goedemorgen gemeente. Afgelopen week was de Vredesweek. Waar is er op het ogenblik geen onrust of oorlog? De Kerk in Actie heeft gekozen voor een project in Syrië. En ik vond een stukje van een collega-diaken uit Syrië. Ik kan niet wachten tot onze kerk weer is hersteld. Ons gebouw werd volledig verwoest na een bomaanslag en moet weer van grond af aan opgebouwd worden. We zijn vastbesloten dat dit de plek moet blijven waar we God aanbidden. Hier liggen onze wortels. Deze plek is waardevol voor ons. De kerk is letterlijk en figuurlijk het middelpunt van onze samenleving. Daarom hebben we onze kerk aangemeld bij het herstelfonds. En met behulp van Kerk in Actie wordt onze kerk weer hersteld. En ik kijk reikhalzend uit naar de dag dat we de deuren weer kunnen openen. Jullie steun is van onschatbare waarde. Hoe doen wij niet ons best om deze kerk overeind te houden? Laten we toch ook even denken aan die plat gebombardeerde kerken in andere landen. De tweede en de derde collecte zijn voor de kerk. Graag uw bijdrage.
Thank you.
wij mogen onze weg weer gaan met de zegen van God. Hij maakt ons tot gezegende mensen en blijft ons nabij. De eeuwige gaat al voor u uit om u de rechte weg te tonen. De eeuwige staat naast u om u te omarmen en te beschutten. De eeuwige staat achter u om u te bewaren. De eeuwige buigt zich over u heen om u te zegenen met de moed van de hoop. Ga zo op weg met de eeuwige en hij zal met u zijn.